BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Een goedemorgen. Het is vrijdag, 17 februari 2023. En je weet wat er op vrijdag gebeurt? Dan openen wij de podcast Ochtendnieuws met Nina van der Dungen. 2 weken was weg met vakantie.
Ja.
Ziet er uitgerust uit.
Is dat zo?
Ja, gelukt. We gaan je weer kapot maken, want het is vrijdagmorgen 6 uur.
Het is al gelukt.
Als we deze podcast opnemen, maar fijn dat je er weer bent, Nina.
Insgelijks.
We gaan het zo meteen hebben over die wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de minister die voor de beurt gesproken heeft. We geven je inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Kijk even naar de beurzen vooruit. Kortom, de vliegende start van je werkdag. En die begint vandaag in Washington. Want de handtekening is nog niet gezet, maar de kans is groot dat Nederland binnenkort HIMARS raketsystemen van de Amerikanen gaat kopen. Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteren weten dat het instemt met de mogelijke verkoop van die systemen aan ons land. Maar Defensie benadrukt wel, daar staat nog geen handtekening op papier. Als die deal doorgaat, dan gaat het volgens de Amerikanen niet om een kleintje. 627 miljoen euro is mee gemoeid. En dan worden dus die raketsystemen, die HIMARS-systemen, die ook in Oekraïne worden ingezet trouwens, voor Nederland besteld of gemaakt. Het kabinet wilde al langer raketartillerie voor Defensie aanschaffen. Vorig jaar schreef staatssecretaris Van der Maat van Defensie aan de Tweede Kamer al dat hij geld wilde investeren in mobiele installaties. Als alles doorgaat, die handtekening komt en die deal is rond, dan worden die HIMARS-systemen eind dit jaar al geleverd. Ja, sinds de oorlog in Oekraïne lijken de Amerikanen wat flexibeler als het gaat om het leveren van wapens aan NAVO-bondgenoten. Zo krijgen de Polen waarschijnlijk ook HIMARS-raketten, maar die blazen wat meer in de bus, want die geven eraan 10 miljard euro uit.
Zo, het verschil moet er zijn.
Ja.
En daar stopt het niet als het aankomt op de Amerikaanse samenwerking met de bondgenoten. Want gisteravond meldde Amerika ook namelijk dat er meer sancties tegen Rusland gaan komen zodra de oorlog 1 jaar duurt. Nou, dat is volgende week, hè, 24 februari. Het gaat om een groot sanctiepakket dat vooral bestaat uit bestaande strafmaatregelen. Die worden dan versterkt. En het doel daarvan is om te voorkomen dat de Russische oorlogskas verder gespekt wordt. Nou, wat ik al zei, de verjaardag van het conflict, van de oorlog, is dus over een week. Nou, om daarbij stil te staan, zijn er geopolitieke kopstukken van BNR bij elkaar gekomen voor een hele mooie speciale uitzending van een podcast van BNR. De Alliantie heet die. Bernard Hammelburg, Rob de Wijk, Geert-Jan Haan, Floris Akkerman. Ze zijn er allemaal bij onder leiding van Lisbeth Staats. En de Alliantie die kan je nu al luisteren in je favoriete podcast hebben.
Precies, of op bnr.nl.
Precies.
Net als deze podcast. Maar dan ben je al gelukkig. Amerika treft veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de Chinese ballon en de 3 andere objecten die in het Amerikaanse luchtruim vlogen. Eerder werd deze maand werden de dingen neergehaald. Van de laatste 3 weten we eigenlijk nog steeds niet wat ze eigenlijk zijn.
We don't yet know exactly what these 3 objects were. But nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country.
Ja, het kan dus iets zijn, maar geen idee. President Biden bood overigens geen excuses aan voor het neerhalen van die objecten. Die eerste die ze neerhaalden, dat zou dus wel een Chinese spionballon zijn. We gaan erover praten met de Amerika-deskundige Raymond Mens. Goedemorgen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Geen excuses dus van Biden.
Maar
die laatste 3 objecten, dat zegt hij dus zelf. Eigenlijk heeft hij dat impliciet onnodig neergehaald, hè?
Ja, dat hangt natuurlijk vanaf wat het is. Tegelijkertijd zag je ook bij die Chinese weerballon, hè, wat uiteindelijk een spionageballon bleek, dat er ook wel kritiek was waarom die toch een aantal dagen lang over het Amerikaanse grondgebied kon vliegen. De president zei ja, ik heb gezegd haal hem neer. Het leger zei als ik dat nu doe, of als we dat nu doen, dan kan hij mogelijk neerstorten op huizen, op andere dingen waar we niet willen dat hij neerstort, dus moeten we niet doen. En bij die andere objecten was dat niet het geval en was dus ook wel de politieke druk vrij groot om wel direct in te grijpen.
Ja. Toch, Biden had dus over dat hele proces niet zo heel veel te vertellen, zo blijkt.
Nee.
Dit persmoment, als we dit nou zo beschouwen, waarom is dat er dan toch? Waarom moet de president dan toch even opdraven om eigenlijk verslag te doen van iets waar hij zelf part nog deel aan geweest is?
Nou, omdat toch de kritiek groeide over het verschil in aanpak tussen die ballon en de andere objecten die zijn gegroeid. Omdat ook de vragen er waren van, wat zijn die objecten dan? Ook in de Amerikaanse media hoorde je dat, ja, misschien komen ze inderdaad niet van China, maar van wie zijn ze dan wel? Er werd ook gespeculeerd over buitenaardse wezens. Nou, zijn woordvoerder maakte daar een grapje over. Nou, ik kijk ook graag naar IT, zei ze, maar dat is het niet. Dus je merkte toch dat de druk op de president toenam om wat te zeggen. En daarom stond hij daar, denk ik, terwijl inderdaad hij nog geen idee heeft waar die objecten dan vandaan komen.
Nee, nou is er ook wat kritiek vanuit Amerika, begrijp ik. Omdat die dingen zijn afgeschoten. Tenminste, die eerste met een sidewinder. En één sidewinder kostte 4 ton om een ballonnetje uit de lucht te schieten. Ja, en die andere 3, dat zal niet minder gekost hebben om die uit de lucht te halen. En dat zijn dan dingen waarvan we niet weten wat het is. Maar in ieder geval niks schuldigs. Laten we het zo maar zien. Maar hoe reageren de Amerikanen erop?
Nee, eens. Nou, de Amerikanen vragen zich vooral af van wat is hier nu aan de hand. Ja. De president heeft ook gisteren wel duidelijk gemaakt dat na die Chinese ballon en de kritiek daarop en het feit dat hij dus 3 dagen over Amerika kon vliegen, NORAD, dat is de dienst die over de beveiliging van het Noord-Amerikaanse luchtruim gaat, dat die eigenlijk alle registers open hebben gezet en hebben gezegd, oké, soms zijn er kleine dingetjes, daar reageren wij ook niet op, maar nu gaan we achter alles aan. Dus dat heeft de president gisteren ook gezegd. Maar ja, dat werkt natuurlijk wel de vraag, hoe kan het zijn dat die kleine objecten, waarvan men nu dus nog niet weet wat het is, dat die kennelijk toch een gevaar vormde voor de civiele luchtvaart, want dat was de reden om deze keer in te grijpen. Ja, dat die daar kennelijk al die jaren hebben kunnen vliegen, zonder dat wij dat wisten. Dus de president heeft gisteren ook gezegd, eigenlijk moeten we naar een soort internationaal overleg, waarin we met elkaar kijken van, oké, wat vliegt er allemaal nog meer rond en wat moeten we ermee? Maar ook dat riep er allerlei vragen op. Dus ja, je merkt toch, er zijn meer vragen dan antwoorden op dit moment. En dat zorgt er dan toch weer voor dat er speculaties komen over, ja, maar vliegen er dan geen buitenaardse wezens? Ja. Dit huis zegt nu, het heeft Pentagon ook gezegd, dit gaat waarschijnlijk om mogelijke private bedrijven die drones of andere dingen hebben uitgevonden en die geen toestemming hebben gevraagd en dit hier laten vliegen. Maar nogmaals, ook dat weet men niet zeker.
Nee, ik zag al één bericht op CNN staan van een partij die zegt, ja, wij hebben zo'n ballon opgelaten en die is ineens spoorloos verdwenen. Ja, dat is gek, die is afgeschoten. Ja. Nou, Biden, je zei het al eventjes, zijn National Security Advisor Jack Sullivan gezegd van, jongens, maak nou eens een team om alle regels en procedures met betrekking tot dit soort vliegende objecten te herzien. Want inderdaad, NORAD kan niet alles zien, hè. Dat blijkt nu wel. Je kan dus inderdaad Amerika in met iets van plastic. Want het komt op radars niet zo makkelijk naar voren.
Nee, eens. Dus het is belangrijk om te onderzoeken. En dat komt ook weer samen met een, ik noem maar even een UFO-rapport, maar een rapport wat de afgelopen jaren wordt gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie, waarin blijkt dat met name Amerikaanse straaljagerpiloten honderden meldingen per jaar maken van objecten die langs hun toestel scheren of in de lucht hangen. Ja. En waarvan zij zeggen van, ja, dat zorgt gewoon bijna voor een ongeluk. En dat werd ook te lang genegeerd, omdat men bij UFO's toch een beetje giechelig doet, terwijl het gewoon wel een probleem is. Er vliegen dus allerlei objecten rond. President Obama heeft er onlangs ook een opmerking over gemaakt, waarvan de Amerikanen niet weten wat ze zijn. En dat is, wat het uiteindelijk ook blijkt te zijn, natuurlijk onacceptabel.
Ja, Area 51, misschien bestaat het wel, wie weet.
Dat bestaat sowieso, meneer.
Dat zeker, ja. Maar wat er gebeurt, dat weten we niet.
Dat weten we niet, nee.
Nog even opvallend aan het eind van het praatje, daar zegt Biden dit.
I expect to be speaking with President Xi. And I hope we're going to get to the bottom of this. But I make no apologies for taking down that balloon.
Nou, ik neem aan dat hij gaat bellen, hè?
Ja, dat lijkt mij wel. Er was natuurlijk een bezoek ook gepland van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat is afgezegd. Dus ze gaan, denk ik, met een Zoom-call beginnen en daarna het langzaam weer opbouwen. Maar logischerwijs biedt hij geen enkele excuses aan voor het neerhalen van die ballon. Dat lijkt me duidelijk.
Nee, precies. Nou, dit vraagt nog wel, want als je ziet de reactie uit China, die hebben gezegd, we gaan een cap zetten op alles wat geleverd wordt door Raytheon en Lockheed. Twee grote Amerikaanse defensiepartijen. Die leveren wapens aan Taiwan. Nou, daar zijn de Chinezen weer boos over. Dat is een beetje ook het diplomatieke verhaal van, jullie halen een ballon neer van ons. Dat mag dan een spionageballon zijn, maar jullie moeten geen rommel leveren aan een afvallige provincie die ons kan bedreigen. Hè. Dus het diplomatieke spel is nog on the wagon.
Nee, zo is het. En dat zal ook wel een tijdje doorgaan. En aan beide partijen natuurlijk wel veel aangelegen om er dan voor te zorgen dat het niet verder escaleert. Maar we moeten kijken of dat lukt. Tegelijkertijd afgelopen week ook nog een woordvoerder van de president op de Amerikaanse televisie. En die werd gevraagd van, joh, zeg nou eerlijk, wij bespioneren de Chinezen toch ook dag in dag uit. En die reageerde als volgt. Die zei, wij bespioneren niet met ballonnen.
Dat is mooi. Ja. En hier een schuldige Rimmelmens, dank. Ja, en dan nog even naar deze. De sterren en de baasjes van de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Die ken je niet, hè? Dat is hier rechtse zender.
Trump-aanhangers.
Ja, daar zitten die mannen als Tucker Carlson en Sean Hannity en Laura Ingraham. Nou, dat zijn echte rechtse mensen. Is eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch. En die blijken in privé, die anchors, de sterren en de baasjes dus, de beweringen van de verkiezingsfraude door Trump bij de verkiezingen van 2020 belachelijk te hebben gemaakt. Ondanks het feit dat die rechtse zender in zijn uitzendingen een diametraal andere opstelling koos. Ze bleven bij hoog en laag herhalen wat Trump claimde dat er zou zijn gesjoemeld met de verkiezingsuitslagen. En dat een van de partijen die daarbij instrumenteel was, Dominion Voting Systems was, leverancier van de toen gebruikte stemcomputers. Nou, ze hebben daar hun hele handel door zien opdrogen. En die zijn een rechtszaak begonnen tegen Fox. Ze eisen 1,5 miljard euro. En advocaten van dat Dominion produceren nu stukken, waaronder e-mails van anchors zoals Carlson, Hannity en Ingraham, die de spot drijven met de leugens die werden gepusht door het kamp van Donald Trump. Zo sms'de Carlson Tucker Ingraham, waarin hij zegt dat Sidney Powell, advocaat die we kennen, die de Trump-campaign vertegenwoordigde, loog, en dat hij haar daarbij had betrapt. Ingraham antwoordde: Sidney is helemaal gek. Niemand wil met haar werken, ieder met Rudy Giuliani. Nou, uit de berichten blijkt ook dat Rupert Murdoch de verkiezingsleugens van Trump ook niet geloofde en zelfs het idee opperde Carlson, Hannity en Ingraham samen in primetime te laten opdraven om Joe Biden tot de rechtmatige winnaar van de verkiezingen te laten verklaren.
Als dat gebeurd was.
Nou, zeg.
Fascinerend. En
dat, zei Murdoch, zou een grote bijdrage leveren aan het stoppen van de Trump-mythe die de verkiezingen hebben gestolen. Nou, in de verklaring gisteravond zei Fox News: ja, bij deze citaten die door de rechtbank zijn geselecteerd, die bevatten geen context. Die zijn volledig uit hun verband gehaald.
Mm-hmm. Nou,
oordeel zelf.
Precies.
Ja, je kent wel, de irritatie, een pakketje, een dag te laat bezorgd. Nou, een inwoner van een adres in Zuid-Londen merkte dat ook. De brief kan een beetje te laat aan. Hoeveel een beetje te laat is, hoor je zo over een minuut of 10.
Ochtendnieuws.
Minister Adriaanses van Economische Zaken die erkent dat zij voor de beurt heeft gesproken. Ze heeft excuses gemaakt toen zij wat kritisch was over een initiatiefwet over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is een IMWO-wet. Daar kwamen een aantal partijen mee, onder andere GroenLinks en de SP, ChristenUnie, D66. Ja, en Adriaanses zei eigenlijk al op voorhand: wat een flut idee, deze hele wet. Dat gaan we helemaal niet doen. Nou, gisteren werd er gepraat over het vestigingsklimaat in de Tweede Kamer. En Adriaanses heeft daar excuses gemaakt, sorry gezegd. Ze heeft benadrukt dat het kabinet nog helemaal geen standpunt heeft ingenomen over die initiatiefwet. Want ja, er zijn toch 6 partijen die daarmee gekomen zijn, waaronder 2 regeringspartijen, ChristenUnie en D66. Adriaanses zei eerder tegen RTL Nieuws dat ze nogal moeite heeft met het wetsvoorstel. Wat het kabinet niet wil, is dat ons bedrijfsleven op achterstand komt te staan ten opzichte van concurrenten over de grens en ook elders in de EU. En ze wil dat het kabinet niet dat bedrijven straks verantwoordelijk zijn voor zaken waar ze geen invloed op hebben. Wat een van de dingen namelijk die in de initiatiefwet staat, is dat bedrijven nu zicht moeten houden op dwangarbeid, kinderarbeid, milieuschade die wordt, maar bij de toeleveranciers.
In de hele keten, precies.
Dat is knap ingewikkeld om dat natuurlijk te doen. Dus het is eigenlijk gewoon niet uitvoerbaar, zei Adriaanses eerder. Maar daarmee waren alle partijen op de tenen getrapt, want het leek alsof Adriaanses het kabinetsstandpunt al verwoordde. En dat, zei Adriaanses, was echt niet de bedoeling.
Nee, precies. Nou, dat klopt niet. We zijn nog in gesprek, hè? Dat is een beetje het verhaal. We gaan kijken hoe wat de Kamer reageert met opgetrokken wenkbrauw op die uitgeleider van maar liefst 2 bewindsvrouwen. Ja, want ook Liesje Schrijdemars die liet zich kritisch uit over die wet. Je zei het al. Maar ja, in ieder geval, het kabinet moet eerst terughoudend zijn en de Kamer laten beslissen. Ze zijn adviseur van de Tweede Kamer.
Zo werkt het. Ja, nou helemaal.
Voorvrouw van de BBB, mevrouw Caroline van der Plas, die geen voorstander is van die wet, zegt dat het volstrekt belachelijk is dat het kabinet de voorstel van de Kamer zou torpederen. Dat het als een soort heldendaad wordt gezien door de VVD. Dat vind ik heel erg, zegt ze. Ik ga tegen die wet stemmen en de VVD zou dat ook kunnen doen. Dat is een democratisch besluit. Nou zo, zijn we er nog niet uit. Dan, in het laatste kwartaal van afgelopen jaar heeft de detailhandel 7% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat komt vooral door de hogere prijzen. Het verkoopvolume, omzet gecorrigeerd voor prijsstijgingen, nam namelijk af met 3%. En dat is het derde kwartaal op rij dat de detailhandel minder verkoopt. We praten erover met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Goedemorgen, Hans.
Ja, goedemorgen, Bas.
Ja, meer verdiend, dat is natuurlijk leuk, maar toch minder omgezet, minder verkocht. Dat is niet groot nieuws, hè?
Nou ja, je zegt meer verdiend, maar ja, meer omzet gemaakt, maar ik vrees iets minder verdiend, hè? Want De druk op de marges is behoorlijk in de detailhandel. En hoe kleiner het bedrijf, hoe groter die druk gevoeld wordt. Natuurlijk, het afgelopen jaar zijn heel veel prijzen gestegen. Alleen de gemiddelde huur is om de 10-15% omhoog gegaan voor winkeliers. Maar ook natuurlijk de loonkosten, de energieprijzen. Dus de druk op marges is gewoon groot. Ja. Inkopen zijn duurder. En ondernemers vinden het lastig om al die prijsstijgingen door te berekenen in de prijs. Dus dat voeden ze dan in hun eigen marge.
Ja, dat is toch niet helemaal goed nieuws. Want dat betekent wel dat consumenten inderdaad toch wat hand op de knippen houden. Nou hebben we op dit moment inmiddels een door een prijsplafond in energie zien we de inflatie iets teruglopen. Naar 7,6% afgelopen maand. Dat is toch wel structureel anders. Maar in de foodsector zie je het volume met name dalen. Daar zien we de omzet 5% dalen. Is het gewoon voor mensen ook die 7% inflatie, want die prijzen krijgen wel doorberekend, gewoon te veel, te hoog?
Ja, kijk, ik bedoel ook voor burgers. Hè, gaan natuurlijk, er is de energieprijs enorm gestegen. Ja. Ja, we gaan ook weer op vakantie hè, met z'n allen. We hoorden net dat Nina ook op vakantie is geweest. Nou, dat doen we allemaal weer. Mm-hmm. Dus het leefpatroon is zeg maar weer back to basics, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Hè, wat van voor corona. Kijk, in de coronatijd hebben we natuurlijk met z'n allen de schuur opgeknapt en de tuin opgeknapt en de nieuwe keuken gekocht.
Ja, precies.
Ja. Hè, en allemaal nieuwe werkplekken gecreëerd thuis. Nou, hè, dat zag je bij de bouwmarkt en de keukenboeren. Nou, die hebben het nu wat lastiger. En mensen hebben natuurlijk meer geld nodig om thuis bijvoorbeeld die energierekening te betalen. Dus dat telt allemaal op.
Ja, duidelijk. Hans, nog eventjes wil ik jouw reactie ook horen op dat debat gisteren in de Tweede Kamer over die wet maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben daar inderdaad daags daarvoor gehoord van Adriaanse en Schrijnemacher, die allebei eigenlijk zo'n beetje impliceerden dat ze die wet niet goed vinden. Ook nadat ze een hoorzitting hadden gehad met onder meer de CEO van Boskalis, die daar erg tegen was in een stuk in het FD en zei, als je dit invoert, ik heb geen zicht op die keten, dan stap ik Nederland uit. Daar schrok men kennelijk zo van. Maar gisteren in de Tweede Kamer worden die twee bewindslieden teruggefloten, omdat de Kamer, denk ik wel, terecht zegt van daar ga je niet over, daar gaan wij over. Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe kijk je ook tegen die wet aan?
Nou ja, kijk, ik heb veel contact gehad met minister Adriaanse en minister Schrijnemacher de afgelopen tijd. En kijk, inhoudelijk ben ik het helemaal met ze eens. Kijk, ik ben heel erg voor IMVO. Dat is iets wat we met z'n allen omarmen, ook in het bedrijfsleven. Ja. Maar ik vind, dat moet je Europees regelen. We zijn een handelsland. En als we niet oppassen, krijgen we straks een lappendeken van 27 nationale wetten. Want daar gaat de discussie niet over. Wil je nationale wet, terwijl tegelijkertijd in Brussel gewerkt wordt aan zo'n Europese richtlijn? Ja. Nou, ik vind het een beetje gek. Hè, want normaal gesproken zeg je, we gaan op Europese een richtlijn ontwikkelen. En dat vertaalt zich dan in nationale wetgeving. En dan hoop je natuurlijk dat in al die landen die nationale wetgeving gebaseerd is op die Europese richtlijn, zodat er een gelijk speelveld is. En ik ben voor dat gelijke speelveld. Dus wij zeggen vanuit Ondernemen Nederland, we zijn voor dat IMVO, voor die doelstellingen, maar regelen het Europees.
Ja, maar ook de inhoud, want als je kijkt, we gaan verder dan die richtlijn. Dat is het initiatiefvoorstel van die drie partijen, die echt zeggen van in de keten moet je alle partijen af gaan rekenen en in beeld hebben en kijken of die inderdaad wel verantwoord bezig zijn.
Nou ja, precies. Kijk, dus die nationale wetgeving, althans die initiatiefwet, die gaat veel verder dan de Europese richtlijn. Ja. Dat is vooral voor het MKB slecht nieuws. Hè? Want kijk, MKB'ers zijn vaak een leverancier, een kleine leverancier in een grote keten. Hè? Die hebben ook dat overzicht vaak helemaal niet over die hele keten. En wat je ziet, ben ik ook uit mijn eigen praktijk van 30 jaar ondernemen, dat vooral die grote bedrijven waar je dan aan levert, die leggen heel graag de last, de kosten en de werkdruk bij de toeleveranciers neer. Dus stel die nationale wetgeving zou werkelijkheid worden, is vooral heel slecht nieuws voor het MKB. En dan maak je ook de kans om dan voor die bedrijven internationaal te ondernemen echt veel en veel kleiner. Dus ik sta helemaal achter de inzet van minister Adriaanse om te zeggen, regel dat nou gewoon Europees. Want als we dat nationaal gaan doen, zeker met de impact die men ziet,
dan
zit je bedrijfsleven gewoon klem.
Dankjewel, Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland.
Net voor het weekend opent Nederlands beursbedrijf De Boeken. En wat je daarvan kan verwachten, dat hoor je van onze collega Jelle Maasbach van BNR Beurs.
Er komt net als gisteren weer een bouwer met de kwartaalcijfers. Heijmans om precies te zijn. Het bedrijf dat zich sinds een paar jaar alleen nog op Nederland richt. Buitenlandse dochters die werden sinds 2016 van de hand gedaan. Het bedrijf werd financieel gezonder en er werd zelfs weer dividend uitgekeerd. De eerste drie kwartalen van vorig jaar waren sterk. Goede resultaten en een goed gevulde orderportefeuille. Het wordt daarom vooral interessant wat Heijmans verwacht van dit jaar. En of dat nog in lijn is met wat de directie een paar maanden geleden nog voorspelde. Het maakte zich toen nog zorgen over de afkoelende huizenmarkt, de stijgende loonkosten en materialen en de stikstofproblematiek. Tot slot deze dag nog economische cijfers. Cijfers over de Amerikaanse industrie, over de detailhandel in het Verenigd Koninkrijk en een inflatiecijfer uit Frankrijk.
Ja, BNR Beurs kun je elke dag luisteren als podcast hier voor Rieter Podcast App. 6:30 live op BNR.
Dan wetenschappers van twee Britse denktanks die waarschuwen voor een noodlottige spiraal naar beneden. Een doomloop wat betreft klimaatverandering. Nou, overheden die zijn namelijk steeds vaker bezig met het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan enorme hittegolven, zware overstromingen. Nou, alle aandacht en geld gaat daar dan naartoe. En daarmee verslapt eigenlijk de aandacht voor de oorzaken van klimaatverandering. Dat zeggen die denktanks tegen The Guardian. Ja. Er blijft gewoon weinig geld meer over en ook weinig prioriteit om gewoon de broeikasgassen en de andere uitstoot terug te dringen. En zolang we de oorzaken niet aanpakken, ja, dan gaat het verder. Dan krijgen we steeds vaker en heviger te maken met natuurrampen. Ja. Waardoor je daar steeds meer aandacht aan besteedt aan de gevolgen daarvan.
Maar en niet zo de oorzaak
in
net.
Precies, dan kom je in die doemloop. Nou, tegen de Washington Post zegt een van de wetenschappers, er kan een moment komen dat samenlevingen voortdurend worden geconfronteerd met meedogenloze rampen en crisis. En dat gaat enorm afleiden van de moeite die wordt gedaan om de hoeveelheid CO2-uitstoot terug te brengen. Het is nu nog niet zo erg, maar we zien dat we steeds weer in een nieuwe fase terechtkomen wat betreft klimaatverandering. Dus het kan heel snel gaan. De voedsel- en de energievoorziening kan in gevaar komen. En er is ook meer kans op grootschalige migratie en conflicten tussen landen. En dat leidt allemaal af van het oplossen van de klimaatcrisis. Vandaar de doemloop.
We gaan een blik op de wereld van Den Haag werpen. Sophie van Leeuwen.
Goedemorgen. Dit weekend trapt D66 de campagne af voor de Provinciale Staten. En dat doet de partij van Kaag in Arnhem. Hoewel ze zijn nog druk bezig om geld in te zamelen voor bushokjes en tv-spotjes voor 15 maart. En Forum voor Democratie, de grote winnaar van 2018, die maken morgen de lijst bekend voor de Eerste Kamer tijdens een ledendag in Den Haag. En met een speech van Elva Minerva Thierry Baudet. Jan-Anthony Bruin, de nummer 2 van de VVD in de Senaat en Eerste Kamervoorzitter, die heeft een campagnefeestje in het Gooi in Baren. In onze politieke podcast Studio Den Haag gaan we het hebben over Supergaaf. De schrijver van het boek over de superlatieven van Mark Rutte en alle andere retorische trucs van de VVD-leider en premier. En natuurlijk is er ministerraad op vrijdag. En weer Friday Move, dit keer op het ABN AMRO Open in Rotterdam.
Op de Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever. We gaan naar de krantenkoppen.
Ja, Nina. Nou, daar beginnen we. Kabinet wil de woningbouw afdwingen. Nou, minister De Jonge die komt met een nieuwe wet waarmee hij wil afdwingen dat de komende jaren meer betaalbare huizen worden gebouwd. Provincies en gemeenten moeten met meerjarenplannen aantonen dat ze voldoen aan de opdrachten uit Den Haag. Als ze zich er niet aan houden, dan wil De Jonge ze gewoon kunnen dwingen. En het kwam net ook binnen, de VVD die fakkelt dit plan van De Jonge compleet af.
Ja. In het FD, het aantal nieuwe elektrische auto's in de zakelijke leasemarkt is vorig jaar gedaald, terwijl het aantal leasecontracten toeneemt. Hè. Totaal aantal auto's dus, maar minder elektrisch. Blijkt uit cijfers van de VNA, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. In de reguliere uitzending hoor je daar meer over. En vanmiddag in de Nationale Autoshow.
Van de Telegraaf, we kunnen opnieuw vrezen voor onze vakantie, want Schiphol wil geen transferpassagiers weigeren en daardoor kunnen er eigenlijk vanuit hier nog minder reizigers vertrekken tot halverwege mei. Want Schiphol rekent overstappers namelijk wel mee in de totale aantallen en ja, we weten dat die gelimiteerd zijn tegenwoordig.
Zeker. Dan in de Telegraaf. Statenlid is rol vaak al snel zat. Verkiezing voor de Provinciale Staten, 15 maart, komen eraan. Maar statenleden blijken hun rol niet zo leuk te vinden. Bijna 1 op de 3 statenleden die 4 jaar geleden werd gekozen, is alweer gekapt. En als ze de volledige 4 jaar wel blijven zitten, dan stoppen ze meestal na die 4 jaar. Dan
precies wat ik dacht. Zo'n saaie baan, lijkt me dan.
Boksaai. Even deze kwam ik tegen, die is mooi. Royal Mail, hè, door stakingen van de laatste tijd niet helemaal in staat om de Britse post op tijd te bezorgen. Daar hoor je veel Britse vrienden erg over klagen. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat de post niet ooit zal arriveren. En dat mag blijken uit het feit, Nina, dat een brief gedateerd februari, 16 arriveerde op een adres in Zuid-Londen.
2016.
Ja, de bewoners dachten 2016, maar vond het wel gek dat er een postzegel op zat van King George V ter waarde van 1 pence. En toen bleek inderdaad dat die brief niet uit 2016, maar uit 1916 was.
Hou op.
In 1916 gepost, midden in de Eerste Wereldoorlog. Hè, 10 jaar voordat Queen Elizabeth II werd geboren. Nou, de inhoud van de brief is niet zo spannend. Het is een vrouw die een andere vrouw schrijft over de vakantie in Bath met de familie, waar zij als afzender een zeer zware verkoudheid ontwikkelt. Maar toch, die brief die is dus gewoon afgestempeld in Sydenham. En het is goed mogelijk dat hij daar al die tijd in een verloren hoekje in het sorteercentrum gelegen heeft.
Wow.
En iemand ineens zegt, 16, nou, toch maar even
op de post.
Onlangs dus ontdekt, zegt Royal Mail in de verklaring. Maar hij is dus 106 jaar na dato toch nog aangekomen. Dus als je een pakje besteld hebt bij Royal Mail,
komt goed.
Verwittig uw kleinkinderen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.